Dit is echt een shock die door Brussel gaat. 1 op de 3 unicorns die verdwijnt. We hebben onze arbeidsproductiviteit blijft achter. Dat zijn hele, hele schokkende cijfers.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW. Co-host vandaag is Pascal Teunissen.
In deze podcast bespreken wij actuele en urgente ondernemersthema's met politici. En nu duiken we in het ondernemersnieuws met VVD-Europarlementariër Bart Groothuis. Bart, je bent 43 jaar.
Ja.
Jarig op 1 januari, las ik.
9:30 ochtends.
Zo. Ja. Is dat raar met oud en nieuw?
Nou, de huisarts van dienst destijds in de gemeente Tubbergen, die zei dat het kwam door de oliebollen die zouden weeën hebben opgewekt. Maar ik denk dat ik samen met een hele hoop asielzoekers op 1 januari jarig ben.
Die oliebollen is een goed verhaal. Dus even kijken of dat wat de luisteraars daarvan vinden. Sinds 2020 zit je in het Europese parlement.
Ja.
Je zit in Brussel als lid van de Europese fractie Renew Europe.
Ja.
En je houdt je bezig met defensie, technologie, geopolitiek, energieindustrie, digitalisering en cyber. Dat is een reeks, hè?
Ja,
het is nogal wat.
Ja, nou, ik wil de kruisvlak tussen technologie en geopolitiek bedienen. En dan wil ik zo breed mogelijk palet hebben waar ik me over uit kan laten. En waar ik wetten kan veranderen. Het hangt allemaal met elkaar samen. Het heeft geen zin om dat in isolatie te doen. Dus ik vind het belangrijk om zoveel mogelijk mijn tentakeltjes uit te spreiden. Dat is een beetje het idee. En mijn heilzame werk te doen. Althans, dat ligt aan de kiezer als hij dat vindt.
We gaan even wat ondernemersnieuws bespreken. Of nieuws wat ook ondernemers aangaat. En ik check altijd eerst of onze gast zelf niet in het nieuws is geweest. En ik kwam een kop tegen. Word wakker, zegt deze VVD'er na de zoveelste sabotageactie in Europa. NRC citeert hier een Bart Groothuis.
Ja, ik was afgelopen week in het nieuws.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, kijk, je moet zich realiseren. In mei van dit jaar werden er in Zweden ingebroken in een drinkwaterreservoir-tank. Dat is heel gek. En dat gebeurde daarna nog een keer en nog een keer. En toen in de andere delen van Zweden ook. In juli was Finland aan de beurt. En onderzoeken, ja, die werden langzaam met elkaar in verband gebracht. En ze zagen dat er een professionele groep achter zat. Die hele dure spullen niet meenam. Dus inbraak was niet het motief. En dan is de vraag, wie zit daarachter? Nou, ik denk dat je er gif op kunt innemen dat Zweden en Finland daardoor de Russische militaire dienst is getarget of door de FSB. En het doel natuurlijk is sabotage. En dat is wel heel ernstig. En ik heb dan op alle krantenwebsites van Nederland gekeken. En ik zie geen krant daarover schrijven. Dus ik heb wel contact gezocht met de NRC. En ook een tweet geplaatst van hoe kan het dat journalistiek hier niet over schrijven. Op NAVO-grondgebied drinkwatervoorzieningen vergiftigen. Er was een deel in West-Zweden. 26.000 mensen zijn geadviseerd om hun water te koken. Lokaal ziekenhuis, om eerst je water te koken voordat je het inneemt. Dat zijn heftige dingen. Mm-hmm. En ik vind dat we met elkaar, als je kijkt naar de escalatie die Rusland op dit moment pleegt, veel alerter moet zijn. Het is niet alleen dat. Het is ook een DHL-vliegtuig die vanuit Leipzig gesaboteerd zouden worden. Een maand nadat de Duitse inlichtingendienst daarvoor waarschuwt, stortte inderdaad zo'n vliegtuig neer. We hebben het over een CEO van Rheinmetall, een defensiebedrijf waar een moordaanslag op gepland was.
Ja.
We hebben het over de verkiezingen beïnvloeden. Maar we hebben het ook over mensen die vergiftigd worden. We hebben het over kabels die worden doorgesneden. Ik wil er nog wel eens even iets van zeggen. Dat is langzamerhand.
En schepen, zei je, die voor de Nederlandse kust voeren?
Ja, maar de Koude Oorlog wordt heter. En we hebben het over hybride oorlog. Wat is daar nog hybride aan? En je moet Rusland communiceren dat dit onacceptabel is. Dus ik denk, ik ga toch de media opzoeken om die boodschappen aan iedereen te zeggen.
Dit is een leuke, de media moet wakker worden. Dat wakker worden, wat behelst dat dan nog meer? Gaat dat ook over het bedrijfsleven? Gaat het over hun security maatregelen, wat behelst dat,
ja,
wakker
worden
dan eigenlijk?
Nou, die landen, Finland en Zweden die ik net noem, die hebben een whole of society approach. Dat is een moeilijk woord voordat de hele samenleving meedoet. Die komen samen, de burgemeester, de slagersjongen en de lokale trambestuurder, eens of twee keer per jaar, van hoe is het met luchtalarm? Die willen we in Nederland bijvoorbeeld afschaffen. Hoe is het met de voorraden die je thuis hebt? Nou, die hebben we in Nederland niet. Hebben we nog verdachte dingen gezien in je bedrijf waar je toevallig werkt? Zaken rondom de grens of andere zaken. Zijn er vreemde snuiters hier? Dat zijn dingen die worden besproken. Dat is gemeenschapszin. En dat wordt ook gemeld. Dat is een soort. De hele samenleving doet mee. En ik denk wel dat het tijd is dat we langzaam daar wat meer weer van terugkrijgen. Zoals het in de Koude Oorlog ook was. We hebben een operationeel niveau van de Russische diensten in Europa. Die is hoger dan in de Koude Oorlog. Alleen onze samenlevingen hebben zich niet aangepast. Horen bedrijven daar ook bij? Vanzelfsprekend.
Moeten we onze naïviteit nog een beetje kwijtraken op dit thema dan?
Ja, dat is het meest gehoorde kreet die zegt. En het antwoord is natuurlijk ja. Alleen president von der Leyen van de Europese Commissie heeft het goed gezien. Die heeft Sauli Niinisto, voormalig Finse, gaan we weer naar Finland, een Finse president, gevraagd om een rapport te schrijven over preparedness union. Dus dat je voorbereid bent op dit soort grote catastrofes die zich kunnen plaatsvinden. Ben je daar voorbereid? Heb je thuis een radio met batterij? Heb je wat water? Heb je wat om het even een paar dagen uit te zingen? En de banken bijvoorbeeld, die binnenkort in Nederland een advies gaan uitbrengen. Ja. Heb je contant geld nodig? Hoort daar ook bij. Dus we moeten langzaam naar meer awareness en naïviteit afschudden, zoals je zegt. Dat klopt. Maar dat hoort wel bij dat de overheid daar ook wel in duidelijk communiceert. Ook dat gaat steeds beter. Minister Brekelmans, minister Van Weel. Maar dat is in de afgelopen jaren absent geweest. Ik denk mensen zijn bang. Collega's zijn bang om angst aan te jagen. Maar dat is natuurlijk niet hoe je erin moet zitten. Kijk, angst is ook wel een nuttige emotie als die waarschuwt voor gevaar. Mm-hmm. En als je concrete intenties ziet en activiteiten en capaciteiten, dan moet je daar ook iets mee doen als overheid.
Ja. Ja, want laatst was er inderdaad ook het nieuws dat, geloof ik, in Finland ook weer, wordt Finland weer genoemd, allemaal van die briefjes werden uitgedeeld. Hè, van zorg ervoor dat je klaar bent, want de oorlogsdreiging is groter geworden. Ik zou daar denk ik inderdaad wel van schrikken en ook denken van, oh, kijk, Finnen zitten natuurlijk naast de Russen. Dat is misschien dat wij net nog die afstand een beetje kunnen gebruiken om ons wat gerust te stellen. Maar ik zou er ook wel van schrikken inderdaad als ik zo'n briefje opeens in mijn bus zou krijgen. Jezelf niet.
Nou ja, zij hebben een 1300 kilometer grens met Rusland. Ja. Ze hebben tienduizenden kelders waar mensen schuilen op het moment dat het mis zou gaan. Iedereen is daar voorbereid. Ze hebben tienduizenden reservisten. Met een honderdduizenden. Dus die zijn daar, dat is in hun DNA verankerd. Ja. En dat hebben wij minder. Dus natuurlijk schrik je daarvan sneller hier. Alleen, onze veiligheid is één op één verbonden met die in Finland of in Zweden. Als daar iets gebeurt en Rusland escaleert daar, escaleert het vrijwel meteen ook in Brunsum, van waaruit de NAVO opereert, mm-hmm. Het Noordwest-Europees grondgebied aanstuurt, maar ook in Rotterdam, waar het militair strategisch vermogen van de Amerikanen, die Zweden en ook die Finnen op zich richting de Oostfront militair materieel aanslepen. Dus wij moeten niet doen alsof Nederland geen onderdeel is van het grondgebied, van het NAVO-grondgebied.
Wordt wakker is de boodschap, Pascal. 7 redenen waarom het Europa al 40 jaar niet lukt om de administratieberg te verkleinen. Follow the money. Ja, we hebben het vaak over regeltjes, regeltjes, hè?
Ik durf het bijna niet te noemen.
Wat is daar aan de hand, Pascal?
Ja, we hebben het inderdaad vaak over regeldruk. En Follow the money is eigen onderzoek gehouden. Is onlangs de resultaten van gepubliceerd. En daaruit blijkt dat met name bijvoorbeeld veel regels richting bedrijven worden gestuurd. Bedrijven krijgen regels opgelegd. Onder meer omdat Europa bijvoorbeeld de markt niet vertrouwt. Er wordt onvoldoende gecontroleerd of een regel wel werkt in de praktijk. Of niet veel te veel impact heeft. En de EU wil misschien iets te veel kijken achter alle deuren van de bedrijven. Dus ik ben heel erg benieuwd of onze gasten dat allemaal voor ons gaat veranderen nu.
Nou, kijk, de rol van het parlement die is op zich heilzaam in deze. En dat is dat wij altijd vragen bij de Europese Commissie om een impact assessment van een wet. En die impact assessment komt tot stand voorafgaand aan de wetgevingsoverleggen mm-hmm. die we hebben met de Raad. Dus er zijn twee wetgevers. Het is niet de commissie, hè? Die zijn wat dat betreft niet zo relevant. Dat zijn de Europese Raad en het parlement. En als wij bij elkaar komen, willen we daar aan de grondslag hebben. Wat is nou de regeldruk toename voor het bedrijfsleven? En daar zien we een soort van tekort ontstaan. Dat de commissie daar onvoldoende aandacht aan besteedt. De politiek maakt, dingen weglaat. En dat is niet wat een commissie hoort te doen. Dus ik wil dat lidstaten en het parlement daar de commissie aan gaan houden. Dat wil von der Leyen ook. Alleen dan moet ze de bezem er doorheen halen. En hard erin. En dat is precies wat je kunt verwachten van het parlement de komende jaren.
Hey, dat is toch goed of niet?
Ja.
Of ben je bang van dat belofte is al vaker gemaakt zijn?
Nou, ik weet dat dit altijd speelt. Er zijn altijd te veel regels. En ik weet ook dat elke politicus belooft dat er wat aan gedaan wordt. Soms hoor je goede bedoelingen van oké, als ik een nieuwe regel wil introduceren, dan mag ik dat alleen van mezelf als ik eerst 2 schrap. Dus dat zijn altijd goede bedoelingen. En een impact assessment klinkt voor mij wel redelijk logisch. Mm-hmm. Ik weet alleen niet zo goed of ik er nou zo vertrouwen in heb dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt. Want er komen zoveel wetten en zoveel maatregelen op ons af.
15.000 in de afgelopen jaren. En de Amerikanen hebben zo'n 3.000 geproduceerd. Dan zie je dat er een factor 5 meer uit Europa kwam dan uit Amerika. Dat is onvergeeflijk. Alleen als je dan nu de intentie hebt om het terug te brengen en te simplificeren en te vereenvoudigen. Ja, en dan moeten we de commissie daaraan houden.
Nou.
Dat is de rol hè, die je als politicus ook hebt. Garantie tot de voordeur, ik hoor het u zeggen, maar het is wel zo. Dat, kijk, je hebt ook, je kunt een parlement kiezen die daar mensen wel aan houdt en die de commissie daar niet aan houdt.
Maar is er dan misschien geen vertrouwen in dat de vrije markt het wel kan regelen? Dat het lijkt alsof elke stap die bedrijven zetten, daar moeten weer 5 regels aan verbonden worden.
Ja, Europa heeft sowieso de neiging hè, om eerst alles helemaal fantastisch te doordenken en dan laat met wetgeving te komen en dan in een soort systemisch manier dat aan te pakken. Franse slag, zeg maar. Ja, Amerikanen niet. Die zeggen, we zien wel hoe het uitpakt. We kunnen dat niet. Ik heb een Karl Popper nog in hun achterhoofd van, ja, dat piecemeal engineering, voorzichtig zijn met het voorspellen van de toekomst. En daarom kijken wat het wordt en in business cases te redeneren. Ja, dat laatste heeft ook mijn voorkeur. En onderhand ook wel bij de Europese Commissie. Als je ziet wat het rapport Draghi daarover zegt.
Zeker.
Hij valt elke keer weer het rapport Draghi. Maar
nee,
dat
maar
is wel
dit zit ons toch ook dwars in onze concurrentiepositie.
Absoluut. Zonder meer. Het is echt een shock die door Brussel gaat. Echt een shock hoor. 1 op de 3 unicorns die verdwijnt. We hebben onze arbeidsproductiviteit blijft achter. Dat zijn hele, hele schokkende cijfers. En dat weten we allemaal wel. Alleen nu is ook van het Draghi-rapport een operationeel programma gemaakt. Een mission letter voor elke nieuwe commissaris. Dit ga je ook uitvoeren. En dat is nieuw. Daar haal ik hoop vandaan.
Het jaar is nog niet voorbij, Pascal, en er zijn nu al meer faillissementen dan vorig jaar. Meldt de NOS en andere media melden het ook. Het bedrijfsleven heeft het een beetje zwaar.
Ja, dat is zeker zo. Een belangrijke reden zijn bijvoorbeeld de hoge energiekosten. Er zijn nog mensen die natuurlijk veel corona-naweeën schulden hebben.
Naweeën van COVID, ja. Lonen.
Lonen ook, hoge lonen. We hebben ook grondstoftekorten. Het is natuurlijk lastig ook om grondstoftekorten, ook door de geopolitieke omstandigheden. Dat is inderdaad niet eenvoudig. Dus dan zie je dit soort dingen gebeuren. Ja.
Is dat iets waar je in Brussel iets aan mee moet willen of kunnen? Of is het ook iets waarvan je zegt van ja jongens, ondernemers, je bent ook een beetje, je moet dit wel zelf zien te rooien eigenlijk uiteindelijk?
Ja, ik herinner me in 2021, hè, mijn geheugen heeft geen kalender. Dus maar ik geloof in 2021 was het laagste aantal faillissementen ooit in Nederland. Mm-hmm. En de economische groei was toen echt fors kleiner dan nu. Dus we hebben ook te maken met, wat zeggen die cijfers nou kwalitatief? Hè? Niet alleen kwantitatief. Wat voor bedrijven vallen om? Zijn het horecaondernemingen die coronaschulden moeten afbetalen, niet lukt? Of is dat strategische industrie die omvalt? En dan kom ik weer terug in Europa. Daar gaat het echt over, waar willen we over 5 of 10 of 15, 20 jaar staan? En als het over strategische industrieën gaat, dan gaan alle alarmbellen af. Dus ArcelorMittal, die niet 850 miljard investeert vanwege regelgeving en regeldruk, dat is bij ons echt heel heftig. Vallen er bedrijven om, zoals plastic recyclaars, veelbelovend, dan gaan bij mij ook alarmbellen af. Dat betekent dat we het niet goed op orde hebben. Maar valt er een café om de hoek af, dat vind ik dat heel erg. Daar gaat Brussel zich niet mee bemoeien. Dat is iets voor Nederland of lokale politiek.
Dat zal de grote lijnen niet beïnvloeden, dat begrijp ik. Ik neem inderdaad zo'n plastic recyclaar er vallen een aantal achter elkaar om.
Zeer ernstig.
Wat zegt dat voor de toekomst die we dan in Europa hebben, als we die bedrijven niet overeind kunnen houden?
Nou, weet je wat ik denk? Ik denk dat het businessmodel klopt. Ik denk dat hun oplossing klopt. Een chemische technologie erachter klopt. Alles klopt. Het enige wat niet klopt, niet matcht, is het moment dat ze op de markt komen en het moment dat het businessmodel ook waargemaakt kan worden. Met andere woorden, over een paar jaar zou je een business case hebben, nu nog niet. En dat heeft te maken met regelgeving die niet aansluit bij het businessmodel, de business case van bedrijven. En daar zijn de Amerikanen net iets slimmer in geweest de afgelopen tijd. En die slag moeten we nu gaan maken.
Ja, maar even nog eens over die plastic bedrijven. Die zeggen dan bijvoorbeeld, ja, wij maken hier gerecycled plastic, maar we krijgen niet voor elkaar dat die virgin plastics, die blijven nog goedkoop.
Ja.
Ja, waarom kan dat dan niet gewoon geregeld worden, zodat we met z'n allen overstappen toch op die gerecyclede plastics?
Ja, en ik spreek van de week met de staalindustrie, met de aluminiumindustrie gesproken, de windturbine-industrie, de plastic-industrie. En ik zie wel een algemeen beeld ontstaan over dat we de concurrentie met China maar heel moeilijk aankunnen. Ja. En het heeft nog maar weinig te maken met eerlijke concurrentieverhoudingen. Het heeft ook te maken met dat ze niet volgens dezelfde speelregels produceren dan wij. En het heeft te maken met dat we onze eigen regels in onze markt ook niet goed upholden. En dat zie je al op het laagste niveau in onze samenleving. We hebben net Sinterklaas gehad, straks weer kerst. De Rotterdamse haven wordt overspoeld met troep van Shein en Temu. Die zijn niet volgens onze standaarden geproduceerd en toch laten ze toe op de markt. Ah, dat moet stoppen. Ja. Dus ik denk mijn collega's, daar zit ik ook echt op te azen. Dit is prio 1++. Shein en Temu aan banden leggen. Of in ieder geval zorgen dat ze zich houden aan onze productiestandaarden. En dat geldt ook voor eerlijke concurrentieverhoudingen met bedrijven die ik eerder noemde.
Ik heb een ander nieuwtje over vrouwelijke ondernemers, Pascal. Slechts 0,7% van het risicokapitaal komt terecht bij vrouwelijke ondernemers. Als het gaat over leningen is het 10%, dus dat is 1 op de 10. Terwijl 37% van de bedrijven in Nederland door vrouwen wordt opgericht. Kortom,
ja, we laten heel veel kapitaal liggen. Ja, dat is duidelijk. Ik bedoel, daarmee wil ik zeggen dat je moet investeren in die bedrijven. Het is natuurlijk heel raar dat die vrouwen hebben gewoon bedrijven die prima goede ideeën, goede business case, maar die krijgen dat geld gewoon niet bij elkaar. Dat heeft te maken soms met dat er te veel mannen aan de investeerderskant zitten die dat plan misschien niet zo goed lezen. Maar ja, dat is natuurlijk inderdaad bizar, want er valt nog heel veel te halen.
Nu zitten we hier met 3 mannen aan tafel. Dus zeker, wij kunnen zeker niet pretenderen dat we het precies weten. Maar Bart, wat denk jij dan als jij dit zo hoort en leest?
Nou, mijn vrouw zit in het bestuur van een hele grote onderneming op de Zuidas. En zij is een van de vrouwen daar in het bestuur van die onderneming. En wat zij merkt is dat heel veel vrouwen naar haar toe komen. Die zeggen van het rolmodelschap, daar gaat het uiteindelijk om. Je leeft het leven waarvan ik denk, daar wil ik later ook landen. En ik wil dat succes hebben, wat jij hebt, en dat je dat voordoet. En dat je elke dag dat je naar kantoor gaat, denkt, hoe inspireer ik nieuwe generaties vrouwen? En niet door ze met quota in de top te zetten, maar door het juiste voorbeeld te geven dat ze succes maken. Dat is veel meer hoe ik erin geloof.
Ja. Nou ja, wat wij ook begrijpen is wat ik zeg. Als bijvoorbeeld jij als vrouwelijke investeerder komt voor een groep en je vraagt om geld, en dat zijn allemaal mannen, en je hebt, nou, ik noem even iets heel basics, verzorging voor iets van maandverband of zo. Ik zeg maar iets. Ja, dat is, nee, maar goed, dat is wel heel flauw gesteld. Maar dan zullen die mannen eerder denken van, waar gaat dit over? Zit hier wel een markt in? Mm. Weet je wel? Dus dan krijgen ze minder snel ook dat geld. En daar moet er ook een beetje doorheen. Dat je kijkt naar het idee en niet naar wie het idee brengt. Begrijp je wat ik zeg?
Ja, ik snap het. Is het iets waar de politiek iets mee moet of mee kan? Of...
Nou, ik ben ooit mijn politieke carrière begonnen in de gemeenteraad van Nijmegen. Mm-hmm. En het werd gedomineerd door GroenLinks en die wilde dat iedereen anoniem ging solliciteren. Dat je geslacht met je foto, je naam werd weggehaald. Nou, dat vind ik bizar. Dus dat gaat me veel te ver. Wat je wel kunt doen, is een zekere objectivisering van wat je brengt. En het uitbannen van discriminatie is een van de 3 pijlers van Bolkestein. Hè, wat hij altijd zei. Beperken immigratie, bevorderen integratie, bestrijden van elke vorm van discriminatie. Dat is hoe je een samenleving bouwt. En dat hoort erbij.
We gaan doorpraten over Donald Trump en het effect van zijn tweede termijn op het bedrijfsleven. Daar kunnen we volgende week naar luisteren. Dus voor nu, dankjewel Bart Groothuis.
Dankjewel.
Graag gedaan.
En we willen natuurlijk allemaal die andere afleveringen terugluisteren, Pascal. En hoe kunnen we dat doen?
Zeker, zitten fantastische afleveringen bij. Je kunt ze luisteren via je favoriete podcast-app. Of kijk gewoon even op website www.opinieblatform.nl.
Dankjewel.
Dankjewel.